Ik wil heel graag met jullie nadenken aan de hand van Esther 5 over opwekking. De kenmerken van opwekking. Edward die refereerde daar al aan dat er begin 1900 was er een grote opwekking in Wales. En die was van dermate grote omvang dat kroegesloten, er werd nogal tamelijk veel gedronken in die omgeving. En dat kroegen moesten sluiten en dat in feite ook de politie werkeloos werd. Ik heb hier wat opwekkingen gelezen en het is gewoon indrukwekkend als je ziet wat er gebeurt als God een regio met door de Heilige Geest echt uitstort. En dat mensen iets proeven van Gods genade en van Gods wil in hun leven. En ik wil met u nadenken over opwekking, kenmerken van opwekking. En dan lezen we Esra 5, vers 1 tot en met 6. Ik heb de gedeeltes die ik zo behandel, die heb ik ook op sheet gezet. Esra 5, vers 1 tot en met 6. En ik lees ook het laatste vers van 4, dat staat niet op de sheet, maar dat is toch, daar kom ik in de preek, kom ik daarop terug. Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op. Ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. De profeten Haggai, de profeet, en Zachariah, de zoon van Edo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren. In de naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. Toen stonden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, op en begonnen het huis van God die in Jeruzalem woont, te herbouwen. Gods profeten die hen ondersteunden, waren bij hen. In die tijd kwam Tattenai, landvoogd van het gebied aan deze zijde van de Eufraat, met Tsjar Bosnai en hun ambtgenoot naar hem toe. Ze zeiden tegen hen als volgt: wie heeft u bevel gegeven dit huis te herbouwen en deze muur te voltooien? Toen vroegen zij hun als volgt: wat zijn de namen van de mannen die dit gebouw herbouwen? Maar het oog van God rustte op de oudste van de Joden, zodat men hen niet liet ophouden tot de zaak voor Darius zou komen en men dan daarover een brief zou brengen. Dan wordt een brief geschreven naar Darius, dat is een landvoogd over dat gebied Tattenai. Dat wordt in de volgende verse wordt dat eigenlijk allemaal beschreven. En dan vraagt hij, wordt er in die brief wordt gezegd dat, zeg maar, Nebukadnezar, de koning van Babel, dat die dat huis Gods, de tempel, vernield heeft en het hele volk in ballingschap heeft gevoerd. Maar als Babylonië dan, zeg maar, in dat koninkrijk omvergekegeld wordt door het koninkrijk der Perzen, dan komt Kores, de eerste koning, en die geeft de opdracht om dat alle volk, ongeveer 42.000 mensen, gaan dan terug naar Jeruzalem. Met de opdracht, Kores die geeft de opdracht om God, om de tempel te herstellen. Dan ligt dat werk stil, zoals we hier zien, en dan zie je eigenlijk dat die brief die daar dan geschreven wordt, dan moeten ze kijken waar eigenlijk dat bevel, schrift van Kores, ligt. En dat vinden ze niet in Babel. Heel typerend. Dat is tamelijk ver weg in een Achmeta, de burcht in de gewest Medië. Daar ligt die boekrol. Dus het is, je ziet daaraan diepe genade van God. En dan komen ze terug en dan mogen ze die tempel erbouwen. En dan is in Esra 6, het laatste vers, daar staat, als dan die tempel is herbouwd, daar staat er, en ze vierden 7 dagen met blijdschap het feest van de ongezuurde broden, want de Heere had hen verblijd en hij had het hart van de koning van Assyrië in hun voordeel gewend om hen te bemoedigen bij het werk van het huis van God, de God van Israël. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen zo in die stilte en in die rust tot u komen en u ontzettend bidden. Ik bid u zo dat iets mag proeven wat een opwekking eigenlijk is in onze eigen harten. Het is soms zo ontzettend moeilijk om het met woorden over te brengen. Het is eigenlijk onmogelijk Heere God, voor elke prediker. Als uw Heilige Geest de mensen niet van binnen echt aanraakt en bedouwt. En dat bid ik. Dat bid ik voor de mensen die in de zaal zitten. Dat bid ik voor diegenen die luisteren. Heere God, we willen u zo bidden. Dat u ons diep wilt aanraken. Zodat we iets mogen proeven en die honger en die dorst echt krijgen naar een opwekking. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, is het zo dat we in de huiskringen zijn we bezig met het bestuderen van het boek Esra. En later in het jaar in Nehemia en Esther zullen we ook nog behandelen. En de komende woensdag dan zullen de kringen nadenken over Esra 5 en Esra 6. En vandaar dat ik daarover wil spreken. Zoals ik al schets, was het zo dat 70 jaar ballingschap, het volk was in ballingschap gevoerd. En dan beschrijft dat Esra beschrijft eigenlijk de herbouw van die tempel. En dat is eigenlijk een schitterende periode uit het tijdvak van. Ik heb geschreven van Israël, maar eigenlijk gaat het over de stammen Juda en over Benjamin. Dat zijn eigenlijk die twee stammen die naar Babylonië zijn gevoerd. En dan door een opwekking van God, dat God door de Heilige Geest een koning van een afgodische natie, de Chaldeeën, dus Babylonië was het centrum in die tijd van de afgoderij. God spreekt Kores aan en dan doet hij een oproep en meer dan 42.000 mensen gaan terug. En dan gaan ze dus bouwen aan die tempel. En het is altijd ontzettend belangrijk dat je als je zo'n boek leest, dat je dus het in het juiste perspectief plaatst. Over die periode is ontzettend veel geschreven. Ik lees dan ook eigenlijk alles wat los en vast zit in de Bijbel. Want het gaat in die periode gaat het niet alleen in het boek Esra gaat erover, Nehemia gaat erover, het boek Esther gaat erover, maar ook het boek Haggai gaat over die periode. En Zacharia gaat ook over die periode. En dan vind je dus in feite een prachtig scala van die periode wat God eigenlijk doet. En het hele perspectief waarin je deze boeken eigenlijk moet lezen, dat is niet om de herbouw van de tempel. Natuurlijk is dat een heel belangrijk aspect. Dat het volk wordt teruggevoerd uit Babel om daar een opdracht te krijgen om die tempel te bouwen. Die tempel die ze gaan bouwen, die heeft eigenlijk absoluut niet de heerlijkheid van de tempel van Salomo. Salomo, dat was een tempel, die was zo met zoveel goud. Als je leest hoe die tempel, die eerste tempel gebouwd is, dan is dat adembenemend geweest hoeveel goud en wat er eigenlijk aan schitteringen en tapijten en van alles en nog wat gebruikt werd om die tempel te bouwen. Dat moet iets overweldigends zijn geweest. En toch staat er in Haggai dat die tempel die hier gebouwd wordt, die zal een grotere heerlijkheid kennen als de tempel van Salomo. Terwijl die helemaal niet, er waren niet zoveel middelen toen de tijd. Als je kijkt hoe ze dus die tempel zouden moeten bouwen. Wat was dan die heerlijkheid? Die heerlijkheid van die nieuwe tempel, die kreeg een heerlijkheid. Dat is zo indrukwekkend als je dat als perspectief hebt. De heerlijkheid van die tempel zou zijn dat Jezus, de Zoon van God, die zou in deze tempel worden opgedragen en voorgesteld aan de Vader. Deze tempel die ze daar zouden bouwen, daar zou de Zoon van God zijn voet neerzetten en onderwijs gaan geven en openbaren wie hij was. En dat volk dat moest uit ballingschap terugkomen. Wat was het perspectief eigenlijk? Het perspectief was niet dat het teruggevoerd wordt naar Israël, maar dat was de eerste stap tot het bouwen en de voorbereiding op de komst van Christus. En in dat perspectief moet je deze dingen lezen. Dat is zo prachtig om te zien dat ook als Maleachi is dan het laatste boek en dan is het stil. Dan wordt het stil. Honderden jaren wordt het stil. Spreekt God niet, is er stilte. Dit is eigenlijk een gedeelte in een periode van het volk waar ze zich gaan voorbereiden op de komst van de Messias. En dan zie je eigenlijk dat ze dus terugkomen. En dan wordt in het boek Esra, wordt zeg maar in hoofdstuk 4, dat hebben jullie de vorige keer bekeken, wordt het werk stilgelegd. En dan is eigenlijk die eerste geestdrift, die eerste passie, die eerste liefde voor Gods huis, die ebt weg. Het is net als je leest dat mensen, die komen vol passie, komen ze land in. Het is een voettocht van 4 maanden. Het is niet eventjes een reisje wat je maakt van Babel naar Jeruzalem. Dat was met 42.000 mensen. Waren ze gegaan, hadden ze die oproep gevolgd. Ze hadden 70 jaar daar gewoond en je moet dat echt ook in dat perspectief zien. Ze hadden daar huizen gebouwd, ze hadden hun akkers bewerkt, ze hadden hun kinderen opgevoed. Ze hadden kinderen, hun kindskinderen waren daar geboren, voor diegenen die zeg maar in ballingschap waren gevoerd. En dan komt die oproep, en ik denk dat dat al, dat zie je ook, dat er velen blijven. Het boek Esther beschrijft namelijk dat er heel veel in dat land blijven. Die 42.000 mensen die daar op weg gaan, die laten alles achter. Die moeten loslaten. Die moeten loslaten om iets anders te ontvangen. En dan komen ze in het land en dan gaan ze met die enorme passie aan het werk. Ze beginnen te bouwen en dan komt die tegenstand. En dan vloeit het hun als zand tussen de vingers, vloeit het hun weg. Die eerste liefde, die passie waar ze mee begonnen zijn, die is eigenlijk weg. Door de tegenstand die er is. En dan komt dat werk om stil te leggen. En waarom heb ik nu dat vers erbij gelezen? Toen hield het werk aan het huis van de God in Jeruzalem op. Ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. En dat begint hoofdstuk 5. En dan denk je, dat zijn maanden, of misschien een jaar, of zit er misschien 2 jaar tussen, of 3 jaar. Hoe lang heeft dat werk eigenlijk stilgelegen? Weet dat iemand? 15 tot 16 jaar. 16 jaar. Dus tussen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 zitten 16 jaar. 16. En dan zie je eigenlijk dat jaar heeft dus 16 jaar heeft dat stilgelegen. En dan begint het hier, de tweede regeringsjaar van Darius. En het is altijd heel goed als je dus kijkt in de Bijbel. Van, dit is een periode die wordt aangegeven, tweede regeringsjaar van Darius. En dan kijk je naar Haggai. En dan vind je in Haggai, vind je dus, dat in het tweede jaar van Darius de profetie komt. Dus Haggai is geschreven op het moment dat Esra 5 werkelijkheid wordt. En wat is er dan gebeurd in die 16 jaar? Wat gebeurt er eigenlijk in dat jaar, daarom is het zo goed om Haggai te lezen. Het is namelijk zo dat in die 16 jaar is het volk heeft niet meer omgekeken naar de tempel. Het fundament is wel gelegd. Het altaar staat er ook. Maar hoe hard kunnen we soms niet zijn in ons eigen hart als het gaat om Gods werk? En wat bedoel ik daarmee? Je bent in Jeruzalem. Je gaat elke keer, want de offers gingen wel door op het altaar. Je gaat 16 jaar lang, houd je Sabbat. Je gaat daar naartoe. Het fundament ligt er. Het tempel ligt er. Of de altaar is er. En op een of andere manier zijn mensen daaraan gewend geraakt. Ze vinden dat normaal. Maar waar zijn ze eigenlijk mee bezig in die 16 jaar? Daarom is het zo goed om zeg maar, het boek Haggai te lezen. Ze waren eigenlijk bezig gegaan met hun eigen huis. Ze waren bezig gegaan met zwoegen. Ze waren bezig geweest met het eigen huis inrichten. En ze hadden geploeterd en gezwoegd, gesjouwd, wellicht ook gebeden. En het had niets opgebracht. Nul. Niks. En blijkbaar is het zo dat niemand het verband gelegd heeft in die 16 jaar tussen dat het huis van God, zeg maar, verwoest daar lag en dat er niets aan gebeurde. En het zwoegen wat ze deden en het werken wat ze deden en het op die akkers zijn en de oogst was er niet. Er was een vernieling, het bracht eigenlijk niks op. De oogsten mislukten, het land gaf geen opbrengst, er was geen wijn, geen olie. Elke inspanning van hun handen, leverde niks op. En je kunt je dan ook voorstellen dat men niet aan Gods huis wilde bouwen. Waarom niet? Waarom denk ik dat? Omdat als jij geen oogst hebt, als jij zeg maar druk bent met je eigen huis, als je aan het timmeren bent en aan het bouwen bent en je bent aan het ploeteren en je bent aan het sjouwen en je bent aan het bidden en alles zit eigenlijk tegen, dan heb je geen tijd voor Gods huis, want er moet gewerkt worden. En vaak, en dat zie ik ook soms zo in ons christenen, wordt er zelden een verband gelegd tussen het bouwen van Gods huis en de zegen die je ontvangt in je gezin. Want je komt toch allemaal in de verleiding, als het nu gaat over het geven van tijd of van geld. We willen eigenlijk, zeg maar, God dat geven wat we over hebben. En je kunt je voorstellen dat als er niets over is, als er geen overvloed is, of dat je niet op het einde van wat over hebt, die waren 16 jaar, was elke oogst mislukt, dan kom je tot de conclusie, ja, maar ik heb toch ook niks om te geven. Maar het was niet omdat het, ik heb hier geschreven, niet omdat het moeilijke tijden zijn, kon men geen offers brengen. Maar het zijn moeilijke tijden omdat men geen offers bracht. Ik zeg dat nog eens. Niet omdat het moeilijke tijden zijn, kon men geen offers brengen. Maar het zijn moeilijke tijden omdat men geen offers bracht. En ik moest hem denken aan Jeremia 2 vers 13, laat die tekst maar eens zien. In Jeremia 2 vers 13, daar staat, want mijn volk heeft dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van het levend water, hebben ze verlaten. Om zich bakken uit te houden, uit te hakken, lekkende bakken, die geen water kunnen houden. Ik heb de indruk dat ons dat heel snel kan gebeuren. Dat is deze mensen gebeurd en dat kan u zelf ook gebeuren. Je moet je voorstellen, je trekt daar uit het land met 42.000 mensen. Er wordt zeker gezongen. En iedereen is ontzettend blij. Je komt aan, je begint aan het werk, het vordert, je legt het fundament. Je bent blij dat je Gods stem hebt verstaan en je ervaart, we gaan ervoor. En er is een enorme zegen. En die zegen wil je vasthouden. En vaak zie je dan dat mensen een bak bouwen. Een bak waarin ze die zegen eigenlijk gaan verzamelen. Dat water, dat levende water, dat wil je vasthouden. En het typerende is eigenlijk de Heilige Geest, die kun je niet in een doosje zetten. Het is een fontein, het is levend water. Het is een fontein waar je als het ware in staat en die vloeit en vloeit. En je kunt niks vergaren. Je kunt het niet vasthouden. Je moet in die fontein blijven staan, wil je dat water steeds, die zegen van God, om dat te ervaren, kun je niks opvouwen. Maar we hebben toch de neiging om, zoals ook hier in Jeremia beschreven staat, dat God zegt, er zijn twee kwaden. Eerste is ze bouwen bakken, tweede is eigenlijk, ze hebben me verlaten. Mij, de bron van levend water, hebben ze mij verlaten om zich een bak te hakken. En dat zijn bakken die de zegen van God niet kunnen houden. En dan zie je zo dat God verlangt, eigenlijk niet zozeer op de eerste plaats het enthousiasme. Ik zie dat heel veel dingen gebeuren in enthousiasme. Het gebeurt mezelf ook. Daar ga ik ervoor. Dan ben ik emotioneel, ben ik aangeraakt. En goh, daar ga ik ervoor. Dan neem ik besluiten. En dan ben ik van, ja, dan kan ik bomen uittrekken. Totdat het maandagmorgen is. En wat God dan in mij wil brengen, is niet alleen maar een emotionele aanraking. Dat is natuurlijk heerlijk als je de zegen van God zo mag ervaren in je leven. Maar wat hij eigenlijk niet in de eerste plaats zoekt in ons, dat is niet in de eerste plaats enthousiasme, maar overgave en geloof. En dan wil hij ook diepe vreugde geven. En door die profetie van Haggai gebeurt er iets geweldigs. In de hoofdstukken 5 en 6, die spreken over die opwekking. Haggai 1 vers 14 zegt, en de geest des Heren wekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sjalsjal, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heren van de legermacht hun God te doen. En de vraag is eigenlijk, je ziet hier dat de leiders worden aangeraakt. Hè, dat is de leiders van het volk worden aangeraakt. En het hele volk wordt aangeraakt door de Heilige Geest. En de vraag is eigenlijk, en daar wil ik ook met jullie vanmorgen iets dieper op ingaan. Het eerste is eigenlijk, wat is nu een opwekking? En het tweede is, wat zijn de kenmerken van een opwekking? Want vaak hoor je dat een opwekking, dat betekent eigenlijk dat veel mensen tot geloof komen. Maar dat is helemaal geen opwekking. Dat is een gevolg van een opwekking. Want je ziet hier heel duidelijk wie wordt opgewekt. Wat hier opgewekt wordt, is eigenlijk, ik heb het zo gezegd, een opwekking brengt iets tot leven. Iets wat dood lijkt te zijn, komt tot leven. Dus iets wat reeds geleefd heeft, moet opnieuw tot leven komen. Een opwekking is dus het allereerste voor u als u Christus kent. Voor jou. Het gaat niet over ongelovigen. Een opwekking, als de Heilige Geest komt, dan wil hij datgene wat eigenlijk dood lijkt, wil hij nieuw leven inblazen. Je ziet hier, als je naar het volk kijkt, totaal ontmoedigd. Als je denkt, waar komen ze samen? Ze komen samen op een plek waar een fundament ligt, wat nog helemaal niet de contouren laat zien van überhaupt een tempel. Ze hebben daar een altaar. Daar is geen vreugde, daar is geen geestdrift voor God. Het is allemaal zijn gewoontjes. Iedereen is aan het zwoegen en het levert niks op. En wat God komt nu met zijn Heilige Geest, en het eerste wat hij doet is, hij brengt iets tot leven wat dood lijkt te zijn. Het is eigenlijk, je ziet dat de tweede is, het is een terugkeer van lauwheid tot leven met passie. Een leven met passie, een opwekking door de Heilige Geest, dat schudt de kerk wakker. Dat schudt de kerk wakker, die slapende bruid, om het zo maar eens te zeggen. Die wordt wakker gekust. Die slapende bruid, die wordt wakker gemaakt van haar zorgeloosheid, van haar passiviteit, zodat ze opnieuw haar opdracht gaat uitoefenen. Haar opdracht gaat uitvoeren. Bouwen aan de koninkrijk, bouwen aan het huis van God. Een opwekking bewaalt de kerk opnieuw bij het gezag van Gods woord. En wekt haar op tot hernieuwde gehoorzaamheid. Wie die een opwekking heeft in de christen, heeft dat eigenlijk de volgende eigenschap. Hij wordt hervormd door de vernieuwing van zijn denken. Ik denk dat je als je dus naar het volk hebt gekeken, als je in die 16 jaar eigenlijk daar had mogen vertoeven en je had naar de omringende landen gekeken, dan was er geen verschil geweest tussen dat volk van God en de omliggende landen. Ze waren bezig met werken, met huwen, met kinderen krijgen. He, zoals het in de Matthäus-evangelie staat. Geen slechte dingen, maar ze waren niet meer bezig met Gods dingen. En je ziet dat er een hervorming komt door de vernieuwing van hun denken. Die wereldsgezindheid die gaat weg. Er komt een vernieuwing van denken en die slapende kerk wordt een strijdende kerk. Dat is het vierde eigenlijk, dat je ziet dat er een opwekking is. En als er dan staat, de geest des Heren wekte op, dan is dat de Heilige Geest natuurlijk, die kenmerken. En als je nu kijkt naar de kenmerken van een opwekking, dan kun je dat allemaal halen uit hoofdstuk 5 en 6. Daar kunt u zeg maar eens verder uitverdiepen. Nu aanstaande woensdag in de kringen. Maar dat is zo'n bovennatuurlijke aanwezigheid van de macht en grootheid en de heerlijkheid van God. En er wordt ziel en lichaam en je hele hart wordt overweldigd. En het eerste kenmerk, dat is, dat staat in Esra 6, vers 20, staat er, want de priesters en de levieten hadden zich als één man gereinigd. Ze waren alle rein. Het eerste kenmerk van een opwekking is verontmoediging, reiniging en heiliging. Het allereerste wat gebeurt als de Heilige Geest je aanraakt, en ik hoop dat je dat kent in je leven, dat je dus als de Heilige Geest komt en zich openbaart, het allereerste wat er eigenlijk gebeurt in ons leven is, doordat je die heerlijkheid en die heiligheid van God ziet, doordat God zich openbaart door zijn Heilige Geest en manifesteert en tot je hart doordringt, van zijn heiligheid en zijn reinheid, dat laat eigenlijk het eerste, laat het zien in onszelf als een spiegel, dat we zelf ervaren hoe onrein en onheilig we zijn. En soms onderschatten we dat. Weet je, deze week ook weer opnieuw, ook gisteren, toen Wim Grandia sprak op de EO Jongerendag. Ik vond het een prachtig dat hij de basisdingen doorgaf van het christelijk geloof. Geen zoet sausje, ook niet alleen maar een succes. Nee, hij ging naar de basis van waar wij ook op de grondslag, waar wij op samenkomen. En dan kan ik me dat zo goed voorstellen dat zo'n man die zich dan voorbereidt en dan staat hij dan op het podium en dan luister ik en dan word ik intens aangeraakt. Het is natuurlijk niet nieuw voor mij wat daar verkondigd wordt. En toch kan ik dan diep emotioneel aangeraakt worden omdat er een broeder staat in een stadion van 30.000 mensen, jongeren, en hij brengt het evangelie puur en dat is Jezus Christus en die gekruisigd. En weet u moet goed beseffen, als er een opwekking is en de Heilige Geest komt, zoals hier, dat gebeurt bij de leiders en bij het volk, dat ze het allereerste zien van dat de priesters zeggen, we moeten ons heiligen, we moeten ons reinigen. Want het allereerste wat je overweldigt is die heiligheid en die reinheid van God. En wat ik bedoel met onderschatten is, u moet niet onderschatten wat het betekent dat wij gezondigd hebben. Want om een genoegdoening te geven aan God, dat u aanvaard wordt door God, dat u gerechtvaardigd bent door God, dat hij u heilig kan verklaren en rein verklaren, is het nodig geweest dat hij zijn enige zoon, zijn eerstgeborene, gaf op het altaar. En u moet zich, ik hoop dat u daar zo door van doordrongen wordt, dat je, als ik dat, ik hoorde, deze week heb ik een preek geluisterd van Paul Wosser, en die vertelde dat er op het universiteit, was er een jongen tot geloof gekomen. En de dag daarna, toen ging die op die universiteit, ging die op het plein staan, en ging die vertellen, tegen de mensen, hij een kistje meegenomen, had hij gezegd, Jezus Christus is voor onze zonde gestorven. En mensen bleven daar staan, en medestudenten en vrienden van hem ook. En toen zei hij, Jezus is voor onze en voor mijn zonde gestorven. En toen zeiden ze, ja, maar dat is een beetje gênant. Dus die vrienden die zeiden, kom joh, dat weten ze wel, kom nu van die kist af. Ja, maar hij zei, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Ja, zegt hij, dat weten we toch. Hij zei, je begrijpt het niet. Je begrijpt het niet. Je hoort mijn woorden wel, maar je hoort niet wat ik zeg. Jezus is voor mij gestorven. En als je woorden soms vaak hoort, dan kun je dat zonder traan zeggen. Iemand is voor mij gestorven. Zonder een traan te laten. En waar de Heilige Geest het eerste mee komt, dat is dat hij dat ziet als je Jesaja 6 leest. Ik vind het zo indrukwekkend hoofdstuk. In Jesaja 6, daar is de roeping van Jesaja. En het eerste wat hij ziet, dat God hem de hemel opent. En dan ziet hij de Heere der Heerscharen op een hoog verheven troon. Dat is het eerste wat hij ziet. In Johannes 12, vers 41, geeft meer duidelijkheid wat hij daar ziet. Hij ziet dat de Heere der Heerscharen op een hoog verheven troon. En Johannes zegt, Jesaja ziet Jezus. Jesaja ziet Jezus. En de eerste reactie van Jesaja, dat is: o, ik ben wee mij, want ik verga. Ik ben onrein. Ik leef te midden van ik ben onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Het allereerste wat een opwekking doet, is niet dat mensen tot geloof komen. Het eerste wat een opwekking doet, is dat God zich in uw leven openbaart. Door de Heilige Geest. En dat hij zijn heiligheid en zijn reinheid ziet. En dat je de noodzaak ziet. O God, ik wil buigen. Ik wil u aanbidden, ik ben onrein. Ik wil me reinigen, ik wil me heiligen door uw Zoon Jezus Christus. Dat gebeurt hier. Na 16 jaar. Na 16 jaar. Buigen de priesters, buigen de levieten en zeggen ze, we willen ons reinigen. Het tweede kenmerk en principe is, en het bijzondere is, als je nu die opwekkingen ziet in de Bijbel beschreven en in de geschiedenis geschreven, dan zie je al deze dingen altijd terugkomen. Ik behandel er maar drie, maar na de vakantie zal ik erop verder gaan. Maar dan zie je dat terug als je bij die opwekking die er is, zeg maar, laten we beginnen bij Jacob, als die opgewekt wordt om terug te gaan naar het land. Als je kijkt naar Hiskia, naar Josia, als je kijkt naar Handelingen. Handelingen is een opwekking. De Heilige Geest wordt uitgestort. En wie gaat daar staan? Die 120 mensen die daar samen waren in die bovenzaal. Die gaan staan. En die hebben geen angst meer. Niet die 5000 die daardoor aangeraakt worden. De opwekking is dat daar 120 mensen die in die bovenzaal in gebed zijn, dat die opstaan en de man die Jezus heeft verloochend. Ongeveer 43 dagen van tevoren. En angst had voor zijn hartje. Staat daarop en begint het volk toe te spreken. En 5000 mensen komen tot geloof. Een gevolg van een opwekking. En dat zie je eigenlijk ook in de reformatie. Het tweede kenmerk is dat mensen een enorme passie krijgen om Gods huis te gaan bouwen. Het bouwen van het koninkrijk. Zoals Haggai en Esra 5 en 6 laten zien, er komt een enorme passie. We willen eigenlijk dat de heerlijkheid van God getoond wordt door de gemeente. Vanaf onze bekering tot het ongeveer, was ongeveer 7 jaar later, toen we, zeg maar, iemand had ons het evangelie uitgelegd, ik had een Bijbel gekocht en een studie over het huwelijk. Want we wilden ons huwelijk, we wisten niet hoe we het beste ons huwelijk konden inrichten. We hielden zo ontzettend van elkaar, Rietje en ik, en houden nog erg van elkaar. Niet in de verleden tijd, de liefde is alleen maar gegroeid. Maar toen waren we zeg maar bezig met een Bijbelstudie over het huwelijk. En daar werd op de eerste bladzijde het evangelie uitgelegd. En toen zei ik, Heere God, als dit waar is, als Jezus voor mij gestorven is, dan wil ik dat u zich ook aan mij toont. Ik wil het geloven. En ik weet nog goed dat ik me had afgezonderd, ik was geknield. En toen zei ik tegen God, Heere God, openbaar u dan ook. En toen gaf ik een bepaalde periode op, een paar weken. Ik zeg, binnen zoveel weken wil ik echt weten of u bestaat of niet bestaat. Wil u zich tonen? En God toonde zich. En ik kwam echt tot wedergeboorte. Maar we hadden geen notie dat God nog steeds met de gemeente bezig was. Geen notie, helemaal niks. We kwamen uit een traditionele kerk, waarin je dus in feite heel weinig nog merkte van de nieuwtestamentische gemeente zijn. Dat God bezig is met het bouwen aan het huis Gods, aan de bruid, aan de kudde. Alles prachtige beelden wat de gemeente eigenlijk is. En wat ik niet zo wist. En hopelijk is het, als u het niet weet, dan is dit alleen al het waard om het te onthouden vanmorgen. Wat ik niet wist, ik had het evangelie natuurlijk krijgen uitgelegd, dat Jezus voor mijn zonde was gestorven. En dat het ging om mijn behoudenis en om mijn eeuwig leven. En het ging allemaal om de zegen die ik mocht ontvangen. En prijs God, dat is waar. Maar Handelingen 20, als Paulus tegen de mensen, tegen de oudsten in Efeze spreekt, hij laat ze halen en hij ziet ze niet meer terug. En dan legt hij het evangelie uit en dan zegt hij, je bent daar te midden van die gemeente, ben je als opzieners geplaatst. En dan staat er in Handelingen 20, staat er dan iets heel bijzonders, dan zegt hij, dat ze zijn aangesteld om de gemeente van God te wijden, en nu, dat wil ik u zeggen, die hij verkregen heeft, door het bloed van zijn eigenen. Weet je, die bruid, die is gekocht. God heeft zich een bruid verworven. Hij heeft zich een huis verworven. Hij heeft zich een kudde verworven. En dan gaat het niet dat hij mij alleen gekocht heeft. Hij heeft het bloed van zijn eigenen heeft hij laten vloeien om zich een bruid te verwerven. En weet je, dat is voor mij de passie om het te geven in het bouwen van dit huis. Als ik zie dat God zijn zoon heeft gegeven voor de kerk, voor de gemeente, voor deze plaatselijke gemeente, maar dan gaat het ook over de wereldwijde gemeente, voor alle gelovigen die zo dadelijk als een bruid hem tegemoet gaan. Heb ik een besluit genomen in mijn leven. En het besluit is, ik wil mijn leven investeren in eeuwige zaken. En dat deed ik toen ik, zeg maar, fulltime werkte. En dat doe ik nu nog met meer passie nu de gemeente met 3 dagen ervoor betaalt. Maar dat heeft daar niets mee te maken. God roept ons niet alle op om onze banen neer te leggen, want het is ontzettend belangrijk dat er gewerkt wordt, zodat de voorganger ook betaald kan worden. Maar het gaat er eigenlijk om, dat je dus in feite, dat je dus kijkt van, Heere God, waar wilt u mij geven? Hoe wilt u me inzetten? Dat er een passie in je leven is om je te geven. En wat? Dat is het derde kenmerk namelijk, het bouwen van Gods huis. Het derde kenmerk is dat je ziet in Esra 2 dat mensen gaan geven. Ze gaan geven terwijl de oogst er niet naar is. Ze gaan geven terwijl het totaal nog niet zichtbaar is hoe God dat, zeg maar, vorm gaat geven. En geven, dat betekent eigenlijk dat je niet geeft op het einde van de maand. Want we zijn zo gewend om op het einde van de maand datgene wat over is, om dat aan God te geven. En nu wil ik het in eerste instantie eens niet over geld hebben, maar dan laat ik het eens over tijd hebben. Want tijd is toch het kostbaarste wat u heeft gekregen. Die mensen daar en nu hadden allemaal hetzelfde, namelijk 24 uur in een dag. Het waren niet allemaal priesters en het waren ook niet allemaal levieten. Maar als je ziet dat man voor man gaat beginnen, het volk wordt opgewekt om tijd te geven. En als het gaat om geven, dan heb ik geleerd in mijn leven om niet te geven van mijn overvloed. Om niet te geven wat over is. Wat ik geef is de eersteling. Dat is het principe. De eersteling komt God toe. De eersteling is datgene wat je als eerste gekregen hebt, dat je God zegt, Heere God, dit is uw deel. Hoe het ook verder gaat, hoe ook mijn centen opraken, hoe mijn tijd opraakt, dit is het eerste wat ik u wil geven. De eersteling. Niet wat over is, ook niet wat van de overvloed is. Het gaat over de eersteling. En dat is zo schitterend. Als je het over tijd hebt, de eersteling, dat is niet dat we onze mouwen moeten opstropen en hard aan het werk moeten gaan. Ik vind het zo indrukwekkend dat als God de mens geschapen heeft op de zesde dag, dan is de eersteling van de tijd, is de rust om bij hem te zijn. En ik geloof dat dat iets heel wezenlijks is. Dat je de eersteling van je tijd is de tijd die je bij hem vertoeft. Dat is niet wat je over hebt, daar begin je mee. Als je het over een opwekking hebt, dan gaat het ook niet over hard werken, want dat is een gevolg. Dat is een gevolg. Weet je, als je vol met passie bent voor de Heer Jezus, als je ziet dat de gemeente, dat God dat een parel is, dat dat een huis is voor hem, dat dat zijn bruid is. Als je weet, Heere God, ik wil die eersteling geven, dan is alles wat daarna volgt, zijn de gevolgen. Dan ga je namelijk het christenleven niet als een activiteit zien. Dan ga je het christenleven niet als een activiteit zien. Dan ga je het christenleven ook niet als hoge normen en hoge waarden zien. Dan ga je het christenleven zien als leven met God. En daar hunker ik echt ontzettend naar. Een leven te leven met God. Of het nu gaat in mijn gezin, of het nu gaat op mijn werk, of het nu gaat in de gemeente, of het nu gaat over ons huwelijk, over de opvoeding van onze kinderen, als het nu gaat met de omgang met de buren, of het nu gaat de omgang met mijn vrienden, of het nu gaat met de omgang met mensen die me niet liggen. Als het nu gaat over mensen die zelfs me zien soms als een vijand, of als een vijand met me omgaan. Om te leven met God in al deze situaties. Om Christus te verheerlijken. Om iemand iets te laten zien van die heerlijkheid van God. Dat is opwekking. Ik wil nu even met u stil zijn. En nog als laatste even, ik zie dat ik dat ook nog heb opgeschreven. Het allereerste wat ik in mijn agenda zet, als het gaat over tijd en over geven, en ik zet dat ook meestal in de agenda van Rietje, dat is Psalm 31, vers 15 en 16. Daar staat, maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat schrijf ik als eerste op de eerste bladzijde van mijn agenda. Mijn tijden zijn in uw hand. En ik wil nu even wat rust met u, even in die rust komen naar de Heere God, dat u deze dingen eens overdenkt. Als het gaat over reiniging, heiliging, verootmoediging, dat hangt natuurlijk ook ontzettend samen met je gebedsleven. Als het gaat over het bouwen van Gods huis, als het gaat over geven van geld en tijd om Gods huis te bouwen, om zijn heerlijkheid te laten zien, om in die stilte God te naderen en echt de Heilige Geest te vragen, Heere God, toetst u mij? Toetst u mij? Openbaart u dat in mij? En daar ook een antwoord op te geven. Die mensen hier gaven een antwoord. Ze stonden op in alle moeilijkheden. Ze stonden op en ze zeiden, Heere God, we hebben geen kracht, we hebben geen tijd, we hebben geen middelen. Het zit allemaal tegen, maar nu staan we op. En we gaan ervoor. Laten we zo even stil zijn.